het is op een bepaald punt is het omgeslagen van pret naar gebruik om met zaken om te gaan. Op het einde gebruikte ik minimum 5 en rond de 10 gram per dag zelfs. De laatste keer dat ik met mijn moeder heb gepraat was eigenlijk in volle ruzie, waar ik echt heel lelijke dingen heb gezegd, waar ik nu heel veel spijt van heb uiteraard. Het ergste van heel het verhaal is eigenlijk dat ze toen gestorven is. Van het moment dat ik heb toegegeven dat ik een probleem had, dan denk ik dat ik al verslaafd was.
Ja.
Maar laat ons zeggen dat een dikke 10 jaar zeker zal geweest zijn. De enige persoon die er iets kan aan doen, is er zelf.
Ja.
Echt wel.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Zoals met zoveel middelen begint het allemaal heel onschuldig tot je verslaafd bent. Het gebeurde Douglas en hij raakt al snel verslaafd na het eerste gebruik cocaïne en ketamine. Met alle gevolgen van dien. Maar wat schuilt er achter verslaving en hoe ga je om met deze ziekte? Hij vertelt ons erover in de podcast. Nou, welkom!
Dank u.
Uit best wel een stukje rijden uiteindelijk.
Ja, klopt. Ja.
Ja.
Scherpenheuvel is niet bij de deur.
Nee, maar dankjewel dat je er in ieder geval wilde zijn.
Geen probleem.
Kan je mij een beetje vertellen hoe je bent opgegroeid en ook wanneer dan het eerste moment is dat je in aanraking komt met drugs?
Hoe ben ik opgegroeid? In principe in een naar de buitenwereld toe een goed gezin, zal ik zeggen. We hebben materialistisch niet echt niks tekort gekomen. Maar mijn vader was alcoholist en mijn moeder was een workaholic. Dus qua ondersteuning ben ik nu tot de conclusie gekomen dat er wel wat dingen gemist zijn, eigenlijk.
Ja.
Wat dat die aanraking met drugs, of alcohol is ook drugs, dus wat dat betreft, was dat toch wel vrij vroeg, eigenlijk.
Het is wel zo redelijk normaal dat er thuis...
Ik heb het ook niet echt anders geweten. Dus dan wordt er nogal veel als normaal, eigenlijk, bekeken. Maar het is eigenlijk allemaal niet zo normaal.
En was je enigste kind? Of had je
broers? Ik had ook nog een broer, die is 6 jaar ouder.
Oké. Dan ben je jong en heb je dan ook al door dat je vader alcoholist is? Of?
Als kind niet zo, maar je weet wel dat er ergens iets niet klopt, uiteraard. Mm-hmm. Als je grotendeels in angst leeft als kind, als je niet weet in wat voor toestand dat je vader gaat thuiskomen, eigenlijk is dat niet gezond.
Nee, was het ook een onveilige omgeving om in op te groeien?
Soms wel, ja.
Oké.
Okay.
En waar uitte zich dat in?
Vooral in verbale agressie. Mm-hmm. Maar ook gewoon als kind kun je dat heel moeilijk begrijpen dat je vader ofwel in de zetel ligt, maar ook gewoon heel veel verwachtingen stelt naar een jong kind. Waaronder dat bijvoorbeeld dat moeilijk wordt om te spelen, omdat alles moet opgeruimd zijn, de tafel moet gedekt zijn, de kamer moet proper zijn. Dus snap je, zo allemaal eigenlijk taken die je normaal een kind niet zou opleggen.
Ja.
Waardoor dat ik zowel als mijn broer vaak gewoon bezig waren met niet kind zijn, maar bezig zijn met we moeten mijn vader pleasen, want anders gaat hij boos worden. Snap je?
Ja, dus altijd een beetje een gespannen sfeer.
Ja, absoluut.
En jouw puberjaren en daarna, is er een moment geweest dat je echt voor het eerst in aanraking kwam?
Ik ben altijd wel heel sportief geweest, dus ik heb wel heel erg kunnen gooien in dat sporten. Hè. Ik zat ook op een sportschool, dus dat was wel een enorme uitlaatklep voor mij. Maar ik ben dan wel vrij jong in aanraking gekomen. Het kan cliché klinken, maar met cannabis. Hè.
Ja.
En dan, dat was zo het eerste middelbaarke, denk ik, bij ons. Dat is rond 12, 13 jaar, zoiets.
Oh ja, best vroeg. Ja.
Toch wel vroeg, ja. Dan is dat nog niet problematisch, maar dan zijn we er wel mee in aanraking gekomen. Dus
ja.
Zo is dat eigenlijk begonnen. En dan, laat ons zeggen, rond 16 jaar beginnen uitgaan. En dan is ecstasy. En dan, ik vond het ook wel direct fijn, dat moet ik ook wel toegeven. Dus dan is er eigenlijk die eerste periode. Ik was er meteen dol op, ik zal het zo zeggen, eigenlijk.
Ja. Ja. Had je ook gelijk het gevoel van, dit kan wel eens... Ik ben er zo dol op, dit kan wel eens...
Op die moment nog niet, nee.
Nee?
Nee, absoluut niet.
Nee. En merkte je ook al dat je behoefte had van... Dat is dan inderdaad met cannabis en ecstasy, maar... Mm-hmm. Dat er een bepaalde verslaving in zit, dat je meer wilt? Komt dat echt pas later bij de ketamine en coke?
Het is met alles eigenlijk wel geweest als ik er nu op terugkijk. Hè. Ik heb nooit echt kunnen doseren. Dus nee. het moest er altijd over zijn, snap je? Dus zowel bij het uitgaan of ook bij die cannabis heb ik eigenlijk jarenlang echt heel veel gerookt. Tot op een bepaald punt dat eigenlijk gewoon niet meer houdbaar was zelfs. En toen, daar ben ik dan wel gewoon op eigen kracht, zal ik zeggen, kunnen mee stoppen. Maar dat was ook serieus problematisch wel, ja.
Ja. En het moment dat je voor het eerst in aanraking komt met ketamine, hoe oud ben je dan?
Dat zal rond, ja, ik denk rond 18 jaar geweest zijn of zo, denk ik. Dat was toen ook in het uitgaansmilieu. Toen was het eigenlijk ook nog niet zo een hype, zal ik zeggen. Want tegenwoordig is het wel echt heel aanwezig overal. Ja. Maar toen was dat nog niet. Dat was zoiets dat, het was wel gekend, maar niet echt zo lekker, bijvoorbeeld een ecstasypil of whatever.
Ja. En hoe was dat? Neem ons mee naar...
Ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik het gedaan heb, dat ik het ook meteen te veel had genomen.
Okay.
Dus dat ik ook wel eigenlijk echt oud ging. En op zich, ik ben dan, ik weet niet hoe lang later, wakker geworden eigenlijk, uit die roes. En het was niet dat ik dan zoiets had van, oei, dat was niet fijn of zo, snap je? Ik heb altijd wel pret gehad in het echt weg zijn van de wereld.
En dus ook, ook pret het in het oud gaan?
Niet echt in het, ik zal niet zeggen in het oud gaan, maar wel het dissociëren zo en het trippen eigenlijk.
Ja. Ja. En ben je ook vanaf dat moment gelijk verslaafd? Of hoe werkt dat?
Ik zal niet... Goh, dat is een moeilijke. Ik ben ervan overtuigd dat het, het stukje verslaving wel aanwezig is bij mij. Hè. Dus ik ga niet zeggen dat van de eerste keer dat ik gebruikte, dat ik verslaafd wel, maar er zit een bepaalde gevoeligheid bij mij, waardoor dat, het gebruiken van middelen nooit goed zal gaan. Dus ik zal altijd zoeken naar meer en ik zal het gebruiken om... De verkeerde redenen, zal ik zeggen. He, als het allemaal voor de fun is en je kunt dat eens om de zoveel tijd eens een keer doen, dan zie ik er in principe zelfs nu nog niet echt problemen in. Maar voor mij wel, want ik kan dat niet.
En ketamine, wat is ketamine?
Ketamine is eigenlijk iets dat ze tot nu nog altijd gebruiken in de wereld uit de geneeskunde. He. Het is een verdovend middel. Ja, het is eigenlijk een middel dat ze gebruiken om iemand in narcose te brengen. Ook.
En ook gelijk wel een heel verslavend middel.
Ja,
hoe zit
toch
het op,
wel.
Op de lijn van alle verschillende drugs? Is dan ketamine, wat coke ook natuurlijk?
Cocaïne ook, zeker. Ja. Het is wel zo dat in principe heb je geen lichamelijke afhankelijkheid van ketamine, maar wel psychische. Er is ook heel snel tolerantie, waardoor je telkens meer moet gaan gebruiken om hetzelfde effect te verkrijgen. En in het begin valt dat allemaal nog wel mee, maar met de tijd wordt dat echt heel veel. Dus je moet echt hele hoge dosissen gaan nemen om zelfs nog maar een effect te gaan voelen.
Ja.
Bij alle gevolgen van die natuurlijk.
En wat bedoel je met psychische effecten? Dat je gewoon onrustig wordt als je het niet hebt?
Ja, dat wel. Hè. Dat wel. Het is, voor mij werkte ketamine heel rustgevend, maar ook zo dat aan niets meer moeten denken en echt het dissociëren, dus echt niet meer interactie hebben met wat dan ook, met mijn gevoel niet, met andere mensen niet. Ja, dat was iets waar ik op een bepaald deel in mijn leven toch wel nut van ondervonden heb eigenlijk.
En waarom wilde je dat? In welke tijd van je leven is dit? En waarom was je daarnaar op zoek?
Ik zal vooral zeggen dat ik ben ketamine beginnen gebruiken in grote hoeveelheden, vooral voor veel dingen te vergeten of niet mee moeten om te gaan, ik zal het zo zeggen. Dat gaat om verlies van personen of gewoon algemeen een soort van depressie, zal ik zeggen, waar ik in zat. Dat ik niet tevreden was met mijn leven of zo.
Ja, waarom was je niet tevreden? Waar zat het mee?
Ik denk dat er op een bepaald moment veel besef is gekomen wel van alle dingen die ik daarnet al benoemde, hè, van in mijn jeugd eigenlijk, die niet oké waren. En het feit dat ik van op jonge leeftijd eigenlijk een beetje een plantrekker ben moeten zijn, dus altijd maar zien dat ik er geraak voor mezelf, dat ik heel weinig steun ondervond van mijn ouders dan, zal ik zeggen. Dus dat besef, dat heeft er wel heel hard ingehakt. En dan, ik zeg het, een aantal verliezen, die, waaronder een zoontje ook. Die eerste zoontje met mijn vorige partner, dat is doodgeboren op 8 maanden. Dus dat was wel een serieus verlies. Ja. En ik denk dat ik daar nooit eigenlijk echt ben mee omgegaan. En ik had dan mijn uitvlucht gevonden in gebruik. Hè. Op een bepaald punt is het omgeslagen van pret naar gebruik om met zaken om te gaan. Of juist niet mee om te gaan,
Welk punt is het ook dat je realiseert dat het verslaving is? Dat je verslaafd bent?
Dat is toch al een tijdje geleden eigenlijk dat ik voor de eerste keer toegegeven had aan mijn broer en mijn moeder toen en mijn ex-partner dat ik echt hulp nodig had. Want dat ik het zelf niet meer... ik zag geen uitweg niet meer. Ik kon mijn eigen niet bedwingen om toch telkens maar opnieuw spul te gaan halen en te gebruiken.
Want hoeveel gebruik je dan? Want je zegt, je moet steeds meer gebruiken.
Op het einde gebruik ik minimum 5 en rond de 10 gram per dag zelfs.
Per dag, ja. En je begint met, wat is het?
Een puntje. Dus wij zijn 0,1 gram of zo.
Ja, dus dat is echt behoorlijk groot wat je dan gebruikt.
Ja, toch wel. Ja. Dat is...
En ook niet met de minste consequenties. Want je weet je al, ketamine, je vertelt dat je lichaam daar ook bepaalde klachten van krijgt.
Ja, klopt, ja. Het zijn vooral eigenlijk urinewegen die er beginnen onder te lijden. Het begint met vaker te moeten gaan plassen, pijn bij het plassen, zoals een beetje een blaasontsteking. En dan is er een hele... Je gebruikt dan meer en dan probeer je een beetje minder te gebruiken. Mm-hmm. En dan zien we wat dat daar effect op heeft. En dan betert dat weer een beetje. En dan verslechtert het weer omdat je terug meer gebruikt. Dan heb ik een hele race van huismiddeltjes geprobeerd. Zo allemaal middeltjes tegen blaasontsteking. Cranberry sap beginnen drinken met liters. Ja. Dus echt alles geprobeerd. Maar uiteraard werkt dat niet zolang dat je blijft gebruiken, die ketamine. Ja. Dan die urologen die mij er meermaals voor gewaarschuwd hebben. De onderzoeken die daarbij worden, die ook niet prettig zijn. En dan uiteindelijk bij de laatste urologe waar ik geweest ben, zij heeft mij eigenlijk wel echt dat ultimatum gegeven. Ik had een onderzoek moeten ondergaan waarbij dat ze kunstmatig je blaas vullen om te kijken hoeveel capaciteit die er nog is. Een normale blaas is tussen de 600 en de 700 milliliter, denk ik dat ze toen gezegd hebben. En de mijn was nog 90.
Ah.
Dus die was zodanig gekrompen van al dat gebruik. En dat vormt ook een soort van littekenweefsel, doordat die ketamine eigenlijk altijd wondjes maakt. En tot op de dag van vandaag ondervind ik daar nog altijd wel last van. Het is veel beter. Ik heb ook een ingreep ondergaan waar ze die terug opgerokken hebben, die blaas, waardoor er terug meer capaciteit is en zo. Maar er is een periode geweest dat ik bijvoorbeeld bij mijn opname moest ik elke 5 minuten naar het toilet lopen.
Zo. En is het dan ook zo op een gegeven moment dat ze wilden dat je blaas eruit ging?
Ja. Had ik niet gestopt, dan had dat sowieso dat de volgende stap geweest.
Ja, dat je op je 28e met een katheter gelopen.
Ja, klopt. Ja. Enerzijds weet ik wel, besefte ik wel van, dat heeft dat neveneffect. Maar anderzijds maakte ik toch mijn eigen wijs van, het zal dat wel niet zijn.
Ja.
En dat is daar is dan het stukje verslaving dat echt naar de voorkant komt. Hè, dat ik echt alles begin te rechtvaardigen om toch maar te kunnen blijven gebruiken.
Ja. En dat is ook het problematische vaak, toch? Want ik bedoel, dan gebruik je elke dag en gewoon tijdens werk. En doe je dat dan stiekem of hoe pakte je dat aan?
Ja, grotendeels is dat stiekem. Maar dan op sommige momenten kan je het gewoon niet meer verstoppen. Hè? Ja, dan is het gewoon openlijk.
Ja?
Ja, toch wel, ja.
Ook op werk? Of wat
voor
werk deed
je toen?
Ja, ook
op werk. Ik ben altijd dakwerker geweest.
Oké.
Dus, dakwerker en timmerman.
Ja.
Dus ik stond ook onder invloed op het dak.
Ja, wat best gevaarlijk is.
Ja, toch wel. Ja. Ja. Toch ook wel veel risico's. Hè.
Ja, wisten ze je collega's dan ook daarvan?
Hè? Ik kan wel zeggen dat de collega's waarmee ik gewerkt heb, dat die zeker en vast wel een vermoeden zullen gehad hebben. Of dat ze het effectief wisten, kan ik niet zeggen, want zij hebben het mij ook niet gezegd.
Nee. Dus... Waar herken je iemand aan die...
Ja, ik denk dat dat lastig is voor iemand die niet echt in contact komt met drugs of zo. Ja. Dat kan ik zeker wel begrijpen. Ik heb mijn partner heb ik ook heel lang gemanipuleerd en wijsgemaakt van, het is niet zo. En dat ze echt aan haar eigen begon te twijfelen van, is het nu wel zo of ben ik het gewoon?
Dus tegen haar was het wel geheim van.
Ja, je moet weten dat een verslaafde is ook heel manipulatief. Hè? Dus ik kon mij in heel veel bochten wringen en heel veel mensen doen twijfelen aan zichzelf, terwijl dat ik eigenlijk degene was die niet eerlijk was.
Was je meer verslaafd aan ketamine of aan coke?
Ja, beide toch wel echt heel hard. Maar ketamine, laat ons zeggen dat ketamine iets was dat altijd wel in mijn zakken zat.
Ja.
Dus ik had het altijd bij, overal, op elk moment van de dag en nacht, constant gewoon.
En heb je ook een bepaald dieptepunt van je verslaving?
Ja, toch wel, ja. Ik had op jonge leeftijd eigenlijk alles wel redelijk goed voor mekaar, ondanks de niet echte steun, emotionele ondersteuning van thuis. Dus ik had een huis, ik had een partner, ik had een kind, ik had een hond, een kat, een eigen huis, dan ook een eigen zaak. Dus ik had eigenlijk wel alles mooi voor mekaar, ik zal het zo zeggen. En dan is dat zo... Ik had ook heel veel vrienden. En zo stelselmatig, met zelfs de nodige waarschuwingen van iedereen rondom mij, van je gaat nog alles komen te verliezen, is dat zo echt beginnen minderen. Het werk ging niet zo goed niet meer. Mijn vrienden begonnen zo wat af te haken. Zelfs mijn gebruikersvrienden begonnen zo wat af te haken.
Ja.
De relatie ging niet goed niet meer. Dus het begon zo allemaal wat af te brokkelen. tot op een punt dat ik er alleen voor ben komen te staan. En toen dacht ik van, oké, nu is het helemaal goed, want nu moet ik aan niemand geen verantwoording meer afleggen. Maar toen is het wel echt heel snel nog eens in een stroomversnelling gegaan. En toen ben ik voor het eerst eigenlijk schrik beginnen krijgen dat ze mij eens een keer gingen vinden in het toenmalig appartement waar ik zat.
Omdat je dan vaker oud ging?
Of? Ja, oud, maar ook gewoon zodanig veel gebruikte. Dagelijks.
Alleen?
Niet meer, eigenlijk niet meer, ja, alleen. En ja. Niet meer sliep. Bijna niet meer at. En enkel nog dronk, want ik dronk toen ook wel heel veel alcohol. En er is een bepaalde angst ingeslopen dat ze toen zouden moeten gebeld hebben naar mijn dochterke om te zeggen, ja, we hebben nu papa gevonden en hij is dood. En het was dan nog eens een overdosis ook. Dus ja. Daar is het eigenlijk... op dat moment is er bij mij wel iets beginnen veranderen. En toen heb ik echt... Ja, de juiste hulp gezocht, zal ik zo zeggen.
Waar begin
toen
je dan?
Was ik er klaar voor.
Het is best wel... Ze zeggen ook altijd, je kan alleen maar iemand die verslaafd is het zelf laten doen. Het heeft geen zin om interventies of iemand weg te trekken. Het kan pas als het... kan echt pas als het bij iemand binnendringt dat
ja,
die klopt. Persoon...
Het is echt de persoon zelf die er iets kan aan doen. En nu mogen ze met man en macht rondom u, alle mensen die om u geven, proberen om er iets aan te veranderen. Wat ze ook zullen doen, dat werkt niet.
Nee.
Dat werkt niet.
Waar ben je hulp gaan zoeken? Hoe heb je dit aangepakt?
Eerst in de reguliere zorg. Dan ga je voor de eerste keer binnen, bijvoorbeeld in een psychiatrische afdeling. En dan krijg je daar een bed en je krijgt op tijd je eten. En je moet op tijd opstaan en zo. Die dingen wel. Maar therapeutisch gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel.
Ja.
Dus laat ons zeggen dat je dan een periode krijgt dat je kan recupereren. Je begint je wat beter te voelen. Na 3-4 weken ga je terug naar huis en alles begint gewoon opnieuw.
Is dan ook het moment dat je thuis komt gelijk het eerste wat je denkt, nu kan ik weer gebruiken?
Ja, zelfs nog erger dan dat. In mijn geval, ik kan alleen over mezelf spreken natuurlijk, maar het moment dat ik in opname ga, dat ik zelfs daar nog probeer om te gebruiken. Of,
had je dan ook meegenomen? Of?
Dat is al eens gebeurd, of zelfs dat ik het dan daar liet leveren of zo. Ja, dan,
ja. Want hoe vaak heb je daar gezeten? Bij die?
In een psychiatrische afdeling, dat zal toch een keer of 7, 8 geweest zijn.
Ja,
toch?
En elke keer weer die terugval.
Ja, elke keer.
Dat geeft ook aan hoe psychisch zwaar het is om af te kicken.
Ja, toch wel, ja.
Hoe was het ook voor je dochtertje en voor dan je ex-vriendin? Hoe...
Voor mijn dochter, ik denk gelukkig was ze nog wel heel jong. Maar ze weet er toch wel nog veel dingen van, hoor. Ik zal wel altijd gezorgd hebben dat ik niet... gebruik waar dat zij echt bij was, maar ik was wel onder invloed.
Ja.
Ik reed met de wagen onder invloed waar dat zij bij zat. Ik kwam heel veel beloftes niet na. Ik was er veel niet wanneer ik er eigenlijk wel zou moeten geweest zijn. Dus ik heb ook heel veel gemist van haar kindertijd, waar ik tot op de dag van vandaag nog altijd heel veel spijt van heb. Maar...
En je was natuurlijk ook bakken met geld kwijt aan die verslaving.
Ja, absoluut, ja.
Dus heeft dat je dat ook financieel...
Ja, toch wel. Ik ben altijd wel een harde werker geweest. Dus ik verdiende wel goed mijn brood. En met, ik zal het een bijverdienste noemen of zo, lukt het wel om je eigen gebruik te financieren.
Wat bedoel je met bijverdiensten?
Ik bedoel dat je dan al eens een keer een grotere hoeveelheid gaat halen en dat dan onder vrienden gaan verdelen of
ja,
zo.
En daar
echt verkopen. Ja.
Ja.
Misschien niet met de grote winstmarges, maar je houdt er wel je eigen spul aan over.
Ja. Had je partners in crime met wie je die verslaving kon delen?
Ik had wel een grote compagnie aan vrienden die allemaal wel een beetje in dezelfde scene zaten. Hè. Techno gebeuren, feesten en daar hoorden de nodige afters bij. Maar laat ons zeggen dat hun leven eigenlijk nooit een puinhoop is geworden. En het kon wel van after naar after gaan, maar dan daarna stopte het ook en ging het gewone leven weer verder.
Ja.
De job en gewoon alles wat dat nodig is om een normaal leven te leiden,
ja.
Ging bij hun wel door en bij mij niet.
Ja.
Een van die laatste opnames in reguliere zorg, hè, toen heb ik 12 weken in afwachting om naar een gespecialiseerder centrum te gaan in Sint-Niklaas. Zat ik 12 weken in afwachting in een psychiatrische afdeling. Dus in die periode was ik wel clean gebleven. Uiteindelijk mocht ik dan met de juiste motivatie naar die gespecialiseerdere kliniek. En ik denk dat daar toen ook een beetje de laatste strohalm was voor mijn toenmalige partner.
Ja.
En ook mijn moeder. En uiteindelijk ben ik daar dan, denk ik, 3 weken of zo gebleven in dat centrum. En ik ben terug naar huis gegaan en ik ben gewoon... teruggevallen. Dus na 15 weken dan, zo gezegd, gelijk teruggevallen. En ik denk dat daar die laatste strohalm weg was. Daar is ook de relatie geëindigd.
Was ook ultimatum gesteld van...
Ja, ik denk dat daar gewoon gebroken is. Hè. Ik kan niet zeggen dat er zal wel nog wat aangemodder geweest zijn, wat weet ik het allemaal, maar dat was echt wel zo wat het mentale eindpunt, zal ik zeggen. Of daar is de beslissing gevallen van op deze manier lukt het niet meer. En dan ben ik bij mijn moeder gaan wonen.
Okay.
Ja, toen ben ik nog terug bij mijn moeder gaan wonen. Maar toen is het ook... Ja,
zijn je moeder dan tegen op die momenten?
Ja, het is eigenlijk ook heel erg... Ik kon mijn moeder ook heel goed volledig manipuleren. Hè. Tot zelfs het punt dat ze spul vond van mij, dat ik daar manipuleerde om het mij terug te geven. Dus, ja, dus dat is eigenlijk echt wel heel erg. Want op zich, ze stond er wel. Hè. Ik mocht daar terug binnen. Ik mocht terug bij haar komen wonen. Ze was er om mij op te vangen op die moment. Maar zij wist ook niet hoe dat ze daar moest mee omgaan, natuurlijk. Nee. Dat is dan verder gegaan tot op het punt dat zij mij eigenlijk via gerechterlijke weg buiten moest zetten, omdat mijn domicilieadres stond daar. Ik had schulden opgebouwd met mijn zaak, dus ja, met alle gevolgen van dien kon het zijn dat ze gewoon die schulden gingen gaan halen bij haar, waardoor dat huis misschien moest verkocht worden, snapte? Dus eigenlijk allemaal heel dramatische situaties.
Zij moet jou uit huis krijgen, rechtelijk.
Ja, klopt, ja. En dat is
pijnlijk.
Dan, ja, dat is pijnlijk, ja. Ja. Zeker om dat nu te moeten vertellen, dat is gewoon pijnlijk. Ook voor haar was dat heel pijnlijk om haar zoon zo te zien, uiteraard.
Ja.
En dan, ik weet nog dat ik ook echt niet meer binnen mocht bij haar. Maar er lagen wel nog spullen van mij. En die had ze dan... Want ze had ook echt bang van mij, op een bepaald moment.
Ja.
Dus die had ze dan... onder de garagepoort door zo geschoven, zodat ik echt niet binnen kon.
Waarom was ze bang? Was je heel agressief door de kou?
Ik durfde wel verbaal agressief worden op die momenten. Ja. Ja, zeker
niet
wel.
Fysiek agressief? Ook.
Nee, fysiek agressief ben ik nooit geweest, maar verbaal agressief wel, ja.
Ja, ja. Woonde zij toen alleen?
Zij woonde toen alleen, ja. Ze was toen gescheiden met mijn vader. Ja. Ja. Ik heb toen de laatste keer dat ik met mijn moeder heb gepraat, was eigenlijk in volle ruzie... waar ik echt heel lelijke dingen heb gezegd, waar ik nu heel veel spijt van heb, uiteraard. Het ergste van heel het verhaal is eigenlijk dat ze toen gestorven is.
Nee.
Dus ik heb ze ook niet meer gezien of gehoord sinds dat laatste gesprek. Ik heb dat toen, die sterfte zelf, maar ook het hele de begrafenis en heel dat proces daarna en zo, is helemaal vaag bij mij. Omdat ik dat natuurlijk ook als excuus gebruikte om nog meer te gaan gebruiken. Hè.
Ja. Was het erg dat je dan dus de laatste keer ruzie had gehad? Hoe was dat voor je?
Ja, ik heb daar heel lang met een heel groot schuldgevoel rondgelopen. En ik voel me daar nog altijd wel schuldig over dat gesprek. Maar het is niet de reden waarom dat ze gestorven is. Dus daar ben ik wel achtergekomen dat het... Dat vals schuldgevoel dat ik had eigenlijk, want ik blamede mezelf voor de dood van mijn moeder, maar dat is eigenlijk niet. Maar ik heb het wel heel lang gebruikt als excuus om nog meer te gaan gebruiken en mijn eigen leven eigenlijk echt gewoon volledig om zeep te helpen.
Want je hebt dan je een paar keer laten opnemen, maar dat lukte steeds niet. En wanneer lukt het nou wel?
Ik ben dan binnengegaan in een privékliniek, dat is Affect to You, waar ik nu nog altijd werk eigenlijk. Het grootste verschil van allemaal is dat ze je daar bekijken als persoon en het verhaal dat er achter die persoon zit, waarom dat hij eigenlijk altijd grijpt naar, waarom dat ik altijd greep naar middelen.
Ja.
Om alles te kunnen vergeten of niet mee om te gaan.
Ja.
En daar ben ik eigenlijk aan, met hun hulp, ben ik aan de slag kunnen gaan met al die zaken. Dat was heel confronterend, dat was heel moeilijk. Maar ik ben nu wel heel blij dat ik dat heb gedaan.
Ja. Wat leer je dan daar ook? Qua wat voor...
De eerste keer, want ik ben daar twee keer binnen gegaan. Hè. De eerste keer was voor 8 weken. En dan was het vooral gefocust op het clean worden en clean blijven. En dan krijg je een hele hoop tools mee die je kunnen helpen om eens dat je terug naar buiten gaat in de gewone wereld,
hoe dat
je kan helpen om clean te blijven eigenlijk.
Ja.
Dat zijn bijvoorbeeld meetings, NA-meetings of AA-meetings, maar ook gewoon connectie met mensen die een beetje in hetzelfde schuitje zitten, maar met een ander verhaal. Hè.
Ja.
De eerste keer dat ik in die cirkel kwam te zitten en dat ik me eigenlijk een hele hoop mensen die ik waarschijnlijk in het dagelijks leven gewoon zou voorbijgelopen zijn en die toch hun geheimen en hun verhaal deelden... Ja, dat had ik nog nooit gevoeld eigenlijk. Dat was eigenlijk een van de eerste keren dat ik me niet raar voelde of niet eenzaam voelde.
Ja. Ja.
Nu, die eerste terugvallen bij die vorige opnames, die reken ik er eigenlijk niet echt bij, omdat ik was op die moment helemaal niet klaar om ermee te stoppen. Nee. Snap je? Dus ik ben binnengegaan, maar om de verkeerde redenen. Dat was omdat misschien mijn toenmalige partner te pleasen, of mijn moeder toen leefde nog, die zat er ook heel hard mee in. Om hun eigenlijk, ja, en om misschien die gevolgen die ik had, de relaties die ik had bij hun, die terug te herstellen of zo. Maar dat zijn niet de juiste redenen om... Nee,
je moet het voor jezelf doen.
Ja, je moet het voor jezelf doen.
En hoe is het dan om een echte serieuze terugval te hebben? Is dat teleurstellend of hoe voelt dat?
Ja, enorm. Dus ik was na die eerste opname, 8 weken, ben ik 4,5 maanden clean gebleven. Ik had toen een nieuw appartement, echt een nieuw stekje, nieuwe meubels. Dus dat is ook iets wat wel helpt natuurlijk om die herinneringen die je hebt aan je gebruik, om die een beetje te temperen. En dat lukte me wel vrij goed, maar ik was nog altijd niet diep genoeg aan de slag gegaan met alles wat er zat van binnen. Plus, ik trok nog altijd op met dezelfde mensen. Ik ging nog om op dezelfde manier met die mensen. Dus bij mij begon er dan het idee te groeien van, nu, ik kan het wel. Ik ga er wel kunnen afblijven, terwijl al de rest er wel nog aan zit. Snap je? Ja, als je de kat lang genoeg bij de melk zet, vroeg of laat gaat ze er wel iets van drinken. Hè? Dus dat is er toen gebeurd. En dan is er vooral... machteloosheid is er dan bij mij enorm naar voren gekomen, want ik kon gewoon terug weer niet stoppen. Ik ben eigenlijk 14 dagen aan een stuk keihard gegaan weer. En toen is bij mij die gevolgen waren er meteen terug, die fysieke gevolgen, die mentale gevolgen. Ja, enorme teleurstelling en ook een schuldgevoel en angst om dat dan toe te geven dat ik, dat me niet gelukt was.
Nee. Hou je dat dan geheim? Of hoe?
Ja, in eerste instantie, die eerste dagen van die terugval, dan probeer je nog de boel bijeen te houden. Hè. Je probeert al die balkjes in de lucht te houden en je probeert iedereen nog van de wijs te brengen dat het allemaal wel oké is of zo. Maar
diep van binnen weet je dat.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dan na zoveel dagen, dan besefte ik gewoon van, ik kan het niet alleen. Dus ik moet terug binnengaan. Ja.
Kan je dus ook helemaal af, of moet je het afbouwen? Kan je helemaal af?
In principe kon ik meteen stoppen, dus dat was niet echt het probleem of zo. Ja. Het is niet gelijk dat je echt met een afbouw moet werken.
Ja.
Er kan wel een beetje medicatie gegeven worden om het een beetje te temperen, zal ik zeggen. Maar dat is vooral bij alcohol het geval. Bij ketamine is dat niet echt nodig.
En wanneer is dan de laatste keer dat je hebt gebruikt?
De laatste keer is nu ondertussen 2 jaar en 5 maanden geleden.
Ja, en is het nog moeilijk elke dag?
Nu valt het mee.
Okay.
Het eerste jaar is eigenlijk het moeilijkste.
Ja. Ja. En waar zit dat dan in?
Ik denk vooral in de grote veranderingen die je moet maken in je leven. Hè. Dus van bepaalde mensen moet je ook gewoon afstand nemen.
Die veel gebruiken.
Dat kan helaas niet meer. Zeker in het begin naar feestjes gaan. Ik ben een enorme techno-fan. Mm-hmm. Dus naar technofeestjes gaan is in het begin zeker niet aan te raden.
Nee.
Het kan wel. Ik kan het nu wel doen, maar met de juiste mensen rondom mij. En met de wagen, zodat ik weet van oké, ik ga naar huis wanneer ik dat zelf wil.
Ja.
Dat kan wel nu, maar in het eerste jaar zou ik dat zeker niet doen.
Maar is het ook zo dat mensen om jou heen dan extra alert zijn, omdat ze niet in jouw buurt gebruiken? Want ik heb ook al verslaafd in mijn omgeving. Mm-hmm. Het is wel gewoon ongeschreven regel dat je niet vol alcohol gaat drinken als die persoon erbij is. Weet je soort van...
Voor mij mag dat zeker een geschreven regel worden, maar langs de andere kant, ik kan niet verwachten van andere mensen dat zij hun gedrag of hun dingen gaan aanpassen omdat ik een probleem heb, snap je?
Nee, klopt. Dus maar met je rekening...
Ja, natuurlijk. Ik heb nog, laten we zeggen, een handvol vrienden van mijn verleden. Echt hele goede vrienden. Die weten ook alles van mij. Die kenden die situatie.
Ja.
En die gebruiken af en toe wel nog. Maar die gaan dat zeker niet doen waar ik bij ben. Absoluut niet.
Jij kan nooit meer gebruiken?
Ik kan nooit meer gebruiken, nee.
Nee, omdat je weet dat als het gebeurt, dan is het gelijk.
Ja.
Ja. Dat lijkt me moeilijk aan verslaving. Omdat, weet je, wat dat betreft, het is ook echt een ziekte in de zin van... Het is niet dat mensen kunnen zeggen, maar dat doe je toch 1 keer of dan stop je toch weer.
Ik ben zelf geen fan van het dat het een ziekte is. Mm-hmm. Hè. Ik zie het meer, alleen wij in de kliniek waar ik werk, zien we het ook meer als een symptoom van onderliggende factoren. Dus ik ben niet echt fan van het ziektebeeld, maar ik kan wel begrijpen dat het iets is dat, laat het ons dan ongeneeslijk noemen of zo, het zit daar en ik kan het niet proberen van het nog eens te triggeren, maar eens te gebruiken, want het gaat... Gelijk weer.
Ja. Ja, je kan ook niet, al ga je in het verleden graven, het zal er altijd zitten.
Ja, als ik nu nog eens ergens naar een feestje ga, ik ben onlangs met mijn vriendin, die trouwens ook in herstel is, naar een wekenings geweest. Ik zal zeker wel, de gedachte zal zeker wel eens komen van, zou ik nu nooit niet meer nog eens een keer een pilletje kunnen nemen of zo? Maar ja, zo werkt het nu helemaal niet, dat gaat gewoon niet.
Ken je vriendin ook uit de verslavingszorg?
Min of meer. We hebben niet elkaar leren kennen in de kliniek of zo, of eigenlijk ook niet echt op meetings, maar wel gewoon via mensen die ook in herstel waren. En dan een paar keer in contact gekomen en dan wat beginnen bellen. En zo zijn we eigenlijk aan de praat geraakt. En ja, dat klikte gewoon gelijk eigenlijk. En
heb je dan ook veel support aan elkaar met het clean blijven?
Ja, enorm.
Ja. Hoe is het dan als je zo iemand dichtbij hebt die ook verslaving heeft meegemaakt? Ik bedoel, zijn hun terugval zou krijgen, zou je misschien heel boos worden, terwijl dat ook iets zou kunnen zijn wat jou zou kunnen overkomen?
Ja, dat risico zit er altijd wel in natuurlijk. Ja. Hè? Dat is een beetje het grootste risico, denk ik, van een relatie tussen twee mensen die die problematiek hebben. Dat als de ene terugvalt, is het al wel heel gevaarlijk voor de ander natuurlijk ook. Hè.
Verslaving is best wel een groot probleem nog steeds, toch? Hoe omvangrijk is het?
Ik denk dat het nog veel omvangrijker is dan dat iedereen denkt eigenlijk. Ik denk dat het in vele huiskamers er veel erger aan toe gaat dan dat de meeste mensen denken. Mm-hmm. Dus ik denk dat er ook nog altijd te weinig hulpverlening is. Zeker te weinig preventie, sowieso. En ja, ik denk dat we nog wel. Ik denk dat het iets is dat er altijd wel zal zijn.
En waarom vind je het belangrijk om zo open te praten met jouw verhaal ook?
Op zich draait het voor mij niet zozeer om mijn verhaal, maar een beetje de boodschap die erachter zit is: als ik kan vertellen over hoe erg dat het eigenlijk allemaal wel was, hè, en welke gevolgen dat het heeft gehad, als dat herkenbaar is voor mensen die dit zien bijvoorbeeld, en het plant ergens een zaadje bij hun, ja, dan is mijn opzet al geslaagd eigenlijk.
Ja, is dat nu ook een beetje je doel geworden om mensen daarin te behoeden? En
Mijn doel is misschien een groot woord, maar ik werk ook wel nu in de kliniek waar ik zelf heb gezeten, wat een heel dankbare job is. En in het begin heb ik wel die fout gemaakt en dan wil je de redder spelen, zal ik zeggen. Ja. En dan zou je iedereen willen gaan voorkouwen hoe dat zij het zouden kunnen doen om dan ook te slagen of zo. Maar zo werkt het ook niet. Dus het is echt een heel individueel proces voor iedereen. En wat dat voor mij heeft gewerkt, werkt daarom niet voor jou of zo. Nee. Dus,
en nog steeds naar de meetings dan?
Ja, toch wel. Ja? Als ik kan, ja, ga ik zeker. Ja, ja.
En is dat, zie je dan, er komen zoveel verschillende verhalen natuurlijk samen daar. Hoe is dat?
Ik kan het eigenlijk alleen maar als fan ervaren. Het is niet elke meeting is altijd een heel positief gebeuren of zo. Soms zijn er ook wel heel sterke verhalen van mensen die het echt heel moeilijk hebben. Maar ik vind het gewoon fijn om te doen. Ik weet nog, als ik de eerste keer naar de meeting ging, was dat met een klein hartje. Maar ik zag daar mensen die al x aantal tijd in herstel waren, clean waren. En die zagen er gelukkig uit.
Ja.
Dus, en ik had zoiets van, wauw, dat wilde ik ook.
Ja.
Snap je? Dus als ik nu naar een meeting ga en ik kan niet zeggen dat het bij mij altijd allemaal van een leien dakje loopt, dus zo zeker en vast niet. En ik ben er ook helemaal nog niet of zo, want er is geen eindbestemming. Maar ik weet wel dat ik nu heel gelukkig in het leven sta,
ja,
zonder enig middel. Dus als ik dat dan kan delen met mensen die het misschien moeilijk hebben en die hebben daar steun aan, zoals ik dat toen heb gehad, ja, dat is mooi, hè.
Hoe kan je iemand helpen die verslaafd is in je omgeving?
Dat is een moeilijke vraag. En eigenlijk ook heel cru om erop te antwoorden, maar eigenlijk gewoon loslaten, laten doen, niet meer helpen.
Nee? Maar soms zeggen ze ook wel eens dat je de banden volledig moet doorknippen, ja, tot dat je zegt, je moet nu gaan afkicken of we hebben geen contact meer.
Die grens zou je kunnen stellen, maar dan zou je ze ook echt moeten volhouden. Mm-hmm. Ik kan ook enkel uit mijn ervaring een beetje spreken. Ik zeg niet dat dat voor de volle 100% altijd zo zal zijn, maar ik denk dat dat eigenlijk de enigste manier is om die persoon zelf te laten uitvissen van waar sta ik nu in het leven en waar wil ik eigenlijk naartoe. Ik ga over mezelf spreken. Hè. Als ze mij telkens maar opnieuw kansen blijven geven, ja, op den duur weet ik dat.
Ja.
Dus dan gebruik ik dat ook weer. Dus dan weet ik van, oké, maar ze gaan me wel nog. Dat vangnet is er nog altijd.
Ja.
En daar is er bij mij wel in dat keerpunt iets veranderd. Er was geen vang met meer.
Je was alleen.
Ik was alleen, ja, helemaal alleen. Ja.
Soms heb je dat rock bottom nodig om weer te kunnen gaan. En je werkt dan nu in de kliniek. En hoe lukt het jou om impact te maken?
Delen uit mijn eigen ervaring gewoon. Dat is eigenlijk het enigste wat ik doe. Zonder adviezen te geven of zonder. maar gewoon echt delen uit mijn eigen ervaring, hoe dat ik het heb ervaren, heb gedaan, wat dat mij heeft geholpen. En zoals ik al zei, ja, als daar 10 cliënten zitten,
ja,
en er zijn er 2 daarvan die daar iets aan hebben, aan die ervaring of aan dat zaadje, dan is mijn opzet al geslaagd. Hè.
Ja. Ja, want hoe kijk je nu een beetje naar het drugsgebruik in onze generatie? Want er wordt onwijs veel drugs gebruikt.
Soms denk ik wel van, wow, waar gaat dit naartoe?
Ja, ook qua andere... Je hebt natuurlijk heel veel nieuwe drugs ook.
Ja, klopt. Ja. Ja.
En recreatief is natuurlijk top, maar ik zie ook in mijn omgeving ook al veel mensen waar ik denk... Zo, je gebruikt wel echt elk weekend, als het even mee zit, op een donderdagavond of zo ook al. Mm-hmm. Denk ik van, er komt een moment dat mensen een beetje gaan stoppen met recreatief gebruik, maar dan blijf je over eigenlijk.
Ja.
Weet je wel, als mensen ouder worden of kinderen krijgen. Of,
ja, ja, klopt. Ja, en dat blijft dan een beetje, het leven blijft voor een beetje stilstaan, hè, voor diegenen die het blijven doen ook.
Ja.
En dat heb ik wel enorm gemerkt, dat in al die jaren die ik ben blijven gebruiken, het lijkt wel alsof dat allemaal in één grote waas was of zo, dat het allemaal is blijven stilstaan en dat ik nu pas die 2,5 jaar echt alles ten volle beleef. En ondanks dat ik eerst dacht dat het allemaal heel saai ging worden of zo.
Ja, dat valt dus wel mee.
Dat is de grootste illusie die er is.
Hoeveel jaar ben je verslaafd geweest?
Goh, ik zal zeggen dat ik van de moment dat ik heb toegegeven dat ik een probleem had, dan denk ik dat ik al verslaafd was.
Ja.
Hè? Maar laat ons zeggen dat ja, een dikke 10 jaar zeker zal geweest zijn. Het zal waarschijnlijk langer geweest zijn, maar...
Ja, en lichamelijke consequenties die je daarvan hebt ondervonden?
En urinestelsel, ja, zeker wel. Ja.
Ja. En voor de rest heb je veel schade ondervonden van verslaving, of valt het wel?
Ja, een soort van fysieke een aanval op mijn lichaam, zeker wel. Hè. Maar ondertussen is hem dat wel hersteld.
Ja.
Maar ja, gezond is het zeker niet. Hè.
Nee.
Dus, en het enige wat ik wel, maar ik weet niet of het daarmee te maken, waarschijnlijk wel, is het geheugen. Hè. Het is niet dat ik echt constant alles vergeet of zo, maar soms is dat wel... Het is vooral dat korte termijn geheugen, zodat ik... ineens ben ik het dan kwijt en dan...
Ja.
Dus dan soms dan denk ik wel van, oei, misschien heeft het... Heeft dat toch wel gevolgen gehad of zo? Maar...
Ben je nog eens bang om terug te vallen?
Op dit moment ben ik niet bang om terug te vallen. Maar er zit altijd wel een beetje gezonde angst.
Ja.
En ik denk dat dat ook een bepaalde drijfveer kan zijn.
Ja.
Zeker niet de grootste, maar er zit altijd een bepaald stukje angst om... Ja, ik wil gewoon niet meer terug.
Je vader, heb je daar ooit met hem over kunnen praten, over verslaving?
Ja, nee. Ik ben altijd degene geweest die het geheim bewaarde voor hem. Hè. Ik vond overal flessen, overal in het huis. Ja, dat mocht dan niet geweten zijn. Dus...
Maar je moeder heeft het misschien wel geweten en herkende het misschien.
Tuurlijk, zij wist het. Zij wist het absoluut.
Denk je dat verslaving erfelijk is?
Ik denk dat er zeker een erfelijke factor zit, ja. Zeker wel.
Ben je dan wel eens bang voor je eigen kinderen?
Natuurlijk.
Ja?
Tuurlijk. Zeker ook in de maatschappij waarin we nu leven. Hè. Ze gaan er 100% zeker gaan ze ermee in aanraking komen. De vraag is gewoon hoe dat ze het gaan... Ik weet dat bij ons thuis was het taboe. Simpel. Daar kon niet over gepraat worden. Mijn moeder wist het wel, maar ze wist niet hoe ze ermee moest omgaan.
Ja.
Dus het was eigenlijk gewoon één grote taboe.
Ja.
Ik wil het nu anders doen door... Als ik weet dat mijn kinderen dat ze thuis dat kunnen komen vertellen... En dat wij daar kunnen over praten. Dus, maar het zal niet makkelijk zijn, maar ik wil het echt wel anders doen dan dat ik het heb gehad.
Wat zou je willen zeggen tegen mensen die luisteren, die ook dealen met verslaving?
Ik kan ook alleen maar zeggen wat ik zelf ervaren heb. En dat is, je staat er niet alleen voor, ondanks dat je wel denkt dat dat zo is. Er is hulp, ook al denk je dat je niet kan geholpen worden. Er is zeker hulp. Maar de enige persoon die er iets kan aan doen, zijn er zelf.
Ja.
Echt wel. Als ik het kan, dan kan iemand anders het ook, hoor. Allee, ik bedoel, het is allemaal heel ver gegaan, dus het is mogelijk, mm-hmm, maar het kost wel...
Ja, energie.
Ja, energie en
motivatie.
En zweet en tranen, ja.
Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En mooi dat je je verhaal met ons deelt. En dankjewel dat je erheen wilde komen.
Geen enkel probleem.
En voor de luisteraars, volgende week is er ook een nieuwe aflevering. Dus vergeet ook niet de podcast eventjes te volgen. En ons ook even op social te checken. We zitten op TikTok en op Instagram. En ik zou in de beschrijving ook even jouw link zetten, dat mochten mensen meer willen weten, dat ze daar ook alle informatie kunnen vinden en de contactgegevens kunnen inzien. Mm-hmm. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was hem dan, de podcast Held een eigen verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.